Het gaat vanavond een beetje anders dan de andere avonden. Het gaat over het boek Exodus, daar zijn we mee bezig. En we willen nog graag zien wat de profetische betekenis van dat boek Exodus is. Dus niet alleen een geschiedenis uit de oude tijd, een geschiedenis van het volk Israël, maar vooral ook wat de Heere ons daarmee zeggen wil en wat dit zelfs voor de toekomst van datzelfde volk Israël gaat betekenen. En daar zit nogal wat in. Daar is heel veel om over na te denken. En nu zijn we aan het stukje toegekomen waar het gaat over de bouw van het huis van God. En u weet misschien dat de helft van het boek Exodus gaat over de bouw van het eerste huis van de Heere. Dat het hele boek Leviticus gaat over de dienst in dat huis van de Heere. Dat het boek Numeri voor het grootste gedeelte gaat over het vervoer van en de legering rondom diezelfde tabernakel, rondom datzelfde huis van de Heere. Het boek Deuteronomium gaat voor een groot stuk over de plaats waar dat huis in het land zou staan. 600 jaren lang hebben de Israëlieten met de tabernakel in hun midden geleefd en is er dienst uitgeoefend bij die tabernakel. Daarna is de tempel van Salomo gekomen. In het Nieuwe Testament hebben we een heel Bijbelboek, de brief aan de Hebreeën, gewijd aan de dienst in en rondom de tabernakel. En als je daarbij voegt dat het boek Openbaring alle onderdelen van de tabernakel nog een keer gaat benoemen, nog een keer gaat terugbrengen, dan moet dit belangrijk zijn. Alleen al om de enorme ruimte die gereserveerd wordt in de Bijbel over dit onderwerp. Voor sommigen is het gesneden koek. Die hebben, ik weet niet hoe lang geleden, het boekje Huis van God, Huis van Goud gekocht voor een habbekrat. Die dingen waren spot en spot goedkoop. Ze zijn ook uitgedeeld op scholen. Ze zijn als evangelisatieboekje gedeeld. Anderen van jullie hebben een hele serie over de tabernakel op de televisie gevolgd, gegeven door Henk Binnendijk. Weer anderen hebben het boekje van Johannes de Heer over de tabernakel. En nog weer anderen hebben andere boekjes over de tabernakel. Bijna afgezaagd. Toch waag ik het om met jullie dit onderwerp in te gaan. En ik wil niet eigenwijs zijn, maar ik denk dat het toch wel een nieuw aspect voor u gaat geven. Het eerste stukje niet, maar in de loop van de avond zal dat al wel helder worden. De tabernakel is namelijk nooit gegeven als evangelisatiemiddel. Zo wordt het altijd gebruikt. Het boekje Huis van God, Huis van Goud. Hoe kom je bij de Heere God? Hoe kom je uiteindelijk daar waar Hij woont? Dus stap voor stap in zijn richting. Amen. Vasthouden. Volhouden, gebruiken. Zulke stukjes van onderwijs zijn belangrijk. Maar als je de Bijbel bestudeert en het boek Exodus leest en je vraagt je dan af, is dit een soort evangelisatietraktaat? Is dit een soort weggetje om bij God te komen? Zeg ik, ho, nee. Dit was een volk al bij God gekomen. Ze waren al bij de Heere. Op adelaars vleugelen gedragen, tot God gebracht. Een volk geschuild achter het bloed van het lammetje, deurposten en aan de bovendorpel. Ze waren al volk van God en ze schuilden al achter het bloed en ze waren al tot God gebracht. En de Heere God had zich al laten kennen en laten zien. En aan dat verloste volk geeft God de tabernakel. Niet om volk van God te worden, maar om als volk van God ook te groeien. En te bloeien. Want ik ben er zeker van, als we de lessen van de tabernakel zouden kennen, dan zou de gemeente vandaag een bloeiende gemeente zijn. En dan zou er groei zijn en zegen zijn, zoals we misschien nog nooit gekend hebben. We hebben vandaag allerlei boeken en allerlei formules. En als we dit doen, dan verdubbelt de gemeente in 3 jaar. En als we dat doen, dan verdubbelt de gemeente in 2 jaar. En als we dat doen, dan verdubbelt de gemeente in 1 jaar. Ik noem maar een paar losse kreten, maar dat is toch wel wat je leest en hoort. Maar ik ben ervan overtuigd, als je dit doet, wat hier staat in Exodus, dan verdubbelt de gemeente in één dag in je eigen hart en in je eigen leven, want het wordt echt anders. Een klein stukje wil ik lezen en daarna gaan we aan de hand van een aantal dia's naar die tabernakel kijken. Een stukje tabernakelstudie. We komen een heel klein stukje vanavond, maar dat zal wel duidelijk zijn. We willen in elk geval graag lezen waar we aan toe zijn. Dat was Exodus 25. Exodus 25. En we lezen maar een paar versen. De eerste 9 versen. Klein stukje. Exodus 9, Exodus 25, vers 1 tot en met 9. De Heere sprak tot Mozes: zeg tot de Israëlieten dat zij voor mij een heffing inzamelen van iedere man wiens hart hem dringt, zult gij voor mij een heffing inzamelen. Dit nu is de heffing die gij van hen inzamelen zult: goud, zilver, koper, even op uw ene duim, de metalen. Blauw-purper, rood-purper, scharlaken, fijn linnen en geitenhaar, dat is wol, de textielen. Roodgeverfde ramsvellen en tagasvellen, dat waren de huiden. Tagas waarschijnlijk zeekoevellen, maar daarover later veel meer. Acaciahout, vierde materiaalsoort, hout dus. Olie, vijfde materiaalsoort voor het licht. Specerijen, zesde materiaalsoort voor de zalfolie en voor het welriekend reukwerk. Chrysopraasstenen en vulstenen, dus de edelstenen, voor de efod en voor het borstschild. U hebt met mij geteld en u kwam aan 7 materiaalsoorten. En ze zullen mij een heffing, voor mij een heiligdom maken. Vers 8, ze zullen mij een heiligdom maken en ik zal in hun midden wonen. Gij zult het maken overeenkomstig alles wat ik u toon, het model van de tabernakel en het model van al zijn gerei. Alleen al het feit dat de Heere heel precies aan Mozes heeft gezegd hoe het moest. Dus niet gezegd heeft, laat je fantasieën maar op los. Vraag maar een goede architect. Vraag maar iemand die een leuk ontwerp kan maken. Vraag een kunstenaar die een mooi ding kan schilderen. Niets, maar dan ook helemaal niets, is aan het toeval overgelaten. Alle maten zijn op één na, maar daarover later helemaal bekend, precies bekend. Van de tempel van Salomo hebben we ook vrij nauwkeurige beschrijvingen. De tempel die in het boek Ezechiël beschreven wordt, verderop in de Bijbel, is veel moeilijker. Daar hebben we wel breedte en lengtematen van, maar geen hoogtematen van. Dat is ook wel een hele bijzondere, dat we wel ongeveer weten hoe breed en hoe lang het is, maar dat we eigenlijk geen idee hebben hoe hoog dat alles zal zijn. Alsof God zegt, dat vul ik dan wel in. Dat zul je dan wel zien, want dan ben ik er zelf bij. Nu gaat het om die tabernakel. Het woord tabernakel betekent gewoon tent. Dus als je in een pubtentje vakantie houdt, dan tabernakel je misschien in Frankrijk of in Spanje. Tabernakel, tent. De tent van God. Nu heb ik dia's en Geert zit achter de knoppen en geeft het eerste plaatje. Daar zie je een schilderij van een vriend van mij die ooit een keer gepoogd heeft om dat geheel te schilderen. En dat is al heel bijzonder. Je moet je voorstellen dat er zo'n 5 à 6 miljoen Israëlieten uit Egypte zijn vertrokken. Ik weet niet of je ooit een camping hebt bezocht waar 5 à 6 miljoen mensen bivakkeerden. Ik denk niemand van ons. Maar dat zijn campings waar je u tegen zegt. De rekenaars hebben ooit uitgerekend dat moet ongeveer de provincie Utrecht zijn geweest. Wij hebben dat allemaal keurig in vakjes, weet je wel. Elk krijgt dan 75 vierkante meter. Ik noem maar even een getal. Maar in die tijd hadden ze ook nog kleine vee bij zich, schapen en geiten en runderen. Het waren ook nog kleine boerderijtjes, als ik dat zo zeggen mag. Er moest ook voor voer gezorgd worden. Een gigantische operatie. Een enorme camping. En met zo'n club van Egypte, van het land Goshen, naar het beloofde land trekken, nou, dat is op zich al een wonder. Bovendien, het is daar gloeiend heet. We hebben zelf 2 keer, 3 keer die tocht gemaakt van Goshen naar het beloofde land. En ja, dat was een aardige bus, vond ik. Een fijne airco en zo. En we stopten onderweg en dan val je bijna tegen een muur van warmte aan. 45 graden. Niet om uit te houden. Maar 's nachts koelt het daar heel sterk af. Ik wil niet zeggen dat het aan -3 is, zo is het niet. Maar het gaat heel, heel sterk naar beneden. Kortom, de hitte overdag is niet te verdragen en de kou of de kilte van 's nachts is heel moeilijk. Dat was zo. En toen heeft de Heere God daar een oplossing voor bedacht. En die heeft echt, schrikt u niet, er een wolk boven gehangen. Zijn wolk. De wolk der heerlijkheid, de Shechina. Dat is niet een soort zuil geweest, een soort teken geweest, zo'n recht toe recht aangeval. Maar dat is een bedekking geweest, zegt Psalm 104. Boven het volk heeft continu een bedekking gehangen. U en ik kunnen elkaar een mooie tekst sturen als er nood is of ziekte is of pijn. En dan zeggen we, het is toch geweldig dat je mag vernachten in de schaduw van de Almachtige. Psalm 90. Zij, Israël, hebben letterlijk 40 jaar vernacht in de schaduw van de Almachtige. Overdag heerlijk. De Hollanders onder hen zouden gezegd hebben, maar wij willen ook toch wel weer een vliegvakantie boeken naar de zon. En 's nachts een heerlijke beschutting, zodat het niet zo sterk afkoelde. Word je al een beetje jaloers op zo'n volk van God? Maar begrijp je nu al een beetje welke kant ik op wil? Ik wil zo graag de kant op dat jij en ik gaan begrijpen dat wij die nu de Heer Jezus kennen als onze Heiland, als onze Verlosser, dat is de enige voorwaarde. Dat we nu mogen vernachten in de schaduw van de Almachtige. En dat roepen we en dat zeggen we. En als het een beetje angstig wordt, dan beginnen we te trillen en te beven. En dan denken we, Heere, waar bent u dan nog? Ik weet niet altijd dat ik, waar ik over praat, misschien klinkt een beetje stom. Maar als het om deze dingen gaat, de laatste weken heb ik heel sterk het gevoel gehad, Heere, bent u er? En dan blijkt de Heere er enorm te zijn, heel concreet te zijn. En dan vernacht je in de schaduw van de Almachtige. Letterlijk. Al die duizenden tenten hebben daar gestaan op een enorme plek. En de Heere zei, ik ben erboven, ik ben bij jullie, ik ben met jullie. Daar word je warm van. Het volgende plaatje geeft aan dat het een oude tekening is geweest. Misschien bent u ooit op een christelijke lagere school geweest en hebt u, toen er nog geen dia's waren en zo, platen gehad die hingen in de gang en die werden dan, als het onderwerp aan de orde was, uit een doos of uit de gang geplukt En die werden dan behandeld. Dat ging soms over een sloot en over diertjes en over bloemetjes en over weet ik veel. Soms over Piet Hein en over Michiel de Ruiter. Soms over andere dingen, maar soms ook over de Bijbelse geschiedenissen. Nou, dit is zo'n plaat. Ik heb een hele serie van die platen. Ik heb ze eigenlijk nog. Ik heb ze alleen in bruikleen gegeven. Waar al die onderwerpen aan de orde komen. Maar ik heb het alleen maar meegenomen om aan te geven dat het zo niet is geweest. Want vroeger hadden ze niet van die witte tentjes allemaal. Als er tentjes waren, dan waren dat tentjes van huiden, van zeekoevellen. Dat waren of van wollen dingen. Die waren dus duidelijk van heel ander, van geitenhaar, maar niet van witte linnen. Dat voelen we aan. Dat was niet zo. Goed, dit is ook een plaatje. Het volgende plaatje geeft aan dat er in de tabernakel één ingang is geweest. Geen twee, geen alternatieve route, er is maar één weg. Dat roepen we nog en daarom kan ik me zo voorstellen dat je dit als evangelisatiemiddel gebruikt, want er is maar één weg. Er is maar één naam gegeven onder de mensen om behouden te worden. Er is maar één mogelijkheid. En de Heer Jezus is de weg, is de waarheid. Hij is het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Het is allemaal geweldig. En het is ook zo. Maar die ingang van de tabernakel was aan de oostkant. En natuurlijk is er al lang gefilosofeerd over waarom aan de oostkant. Nou, dat was de kant waar de zon het eerst zichtbaar werd. Oké. Maar of dat nu overtuigend is voor je, weet ik ook niet. Voor mezelf denk ik dat dat anders is. De eerste mens die bij God vandaan liep, die staat in de Bijbel hoor, dat was Caleb. Kain. En waar ging hij naartoe? Naar het oosten. Ik zal het heel voorzichtig zeggen. Mijn moeder zei toen mijn dochter wegliep met een boze kop en de deur dicht knalde. En moeder deed de deur weer open. Die zei, en toch blijft voor jou mijn deur openstaan. Dat kan alleen, denk ik, een moeder zeggen. Vaders denken van, zoek het zelf maar uit. Sorry hoor dat ik het wat raar zeg, maar moeders zullen dit gezegd hebben. Met alle respect. God heeft de deur opengezet voor mensen die bij hem vandaan liepen. En hoe heeft hij dat gedaan? Nou, dat is nu precies, denk ik, wat kerst is. Ik wil geen kerstpreek houden. En ik wil ook niet bewust allerlei, laten we zeggen, Christmas elements, kerstelementen inbrengen in vanavond. Ik wil alleen zeggen dat ik het een geweldig iets vind dat de Heer Jezus op aarde is gekomen. Ik kan het niet pakken. Of het 25 december is geweest, waarschijnlijk niet. 25 oktober komt eerst aan de beurt. En dan praten we wel weer verder. Maar het gaat me ook niet om een datum. Die datum zou waarschijnlijk verkeerd gekozen zijn. Maar het is wel gebeurd. Hij is wel op aarde gekomen. Hij is wel mens geworden. En als hij mens wordt, als hij als een hulpeloze baby in Bethlehem ligt, dan worden wij vertederd, dan raken wij een beetje emotioneel en dan denken we, ja, een klein kindje in een kribbe, het is breekbaar, het is broos, het is ja, ook, ja, je kunt het ook snappen, je kunt het ook beetpakken, maar ondertussen vergeten we waarschijnlijk één geweldig ding, dat hij, toen de Heer Jezus hier op aarde was en werd, dat hij toen hij in de wieg en dat wiegje in het kribbetje lag, op hetzelfde moment Yahweh was, bleef. Hij is nooit gestopt met Yahweh zijn. Hij is nooit opgehouden God te zijn. Jesaja heeft dat een klein beetje gesnapt, want een kind is ons geboren. Jesaja 9, weet je wel, Messiah, prachtige muziek. Zet maar op. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Die was er al. is wel zichtbaar geworden. En men noemt hem, wonderbaar, of nou nog uit elkaar getrokken moet worden met wonderbare raadsman of niet, dat laat ik allemaal los. Eeuwige Vader, Vredevorst. En als ik de profetie van Micha lees over Bethlehem, dan is zij die baren zou zo ver gekomen dat ze gebaard heeft. Nou natuurlijk, dat is gebeurd. Maar zijn dagen zijn in de eeuwigheid, zegt Micha er onmiddellijk achteraan. Zo van, het is niet 9 maanden eerder begonnen. De dagen van hem zijn al veel eerder begonnen. Hij is de eeuwige. Toen de Heer Jezus hier op aarde was, was hij de baas van alle engelen. Dat was hij ook in de hemel. Toen heeft hij gezegd tegen Gabriel, moest luisteren, Gabriel, ga eens even naar Jeruzalem en maak eens een goed gesprek met Zacharias, Johannes de Doper. En even later, 6 maanden later, gaan ze eventjes naar Nazareth en praat met Maria. Het is gebeurd. De Heer Jezus stuurde de engelen. Hij is de Heere der engelen, de Heere van de hemelse heerscharen. Dat is de Heer Jezus, dat was hij. Stopte hij daarmee? Wel nee, dat bleef gewoon zo doorgaan. Dat is nooit opgehouden. Er is nooit een eind geweest aan deze glorie van de Heer Jezus, nooit. En kon ik dat nu maar overbrengen? Nu voelt u onmiddellijk aan dat dat niet een soort evangelisatieverhaal is, maar dat dat een opbouwverhaal is voor gelovigen die erachter zullen moeten komen wie de Heer Jezus is. En als Gods mens wordt, dan is dit voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Dat is ook niet toevallig in Bethlehem gebeurd. Als u daarover meer wilt weten, ik hoop er zondag een preek over te houden, omdat het dat zo uniek is, echt uniek is. Al die dingen samen brengen je ertoe dat de ingang tot God, de weg tot God, door God zelf is bedacht, door God zelf is gerealiseerd, door God zelf is uitgevoerd. En hoe? In een hele kwetsbare vorm. In een hele nederige, kleine vorm. Maar ook een vorm waarin wij iets kunnen beetpakken, wat we kunnen begrijpen, want ons verstand is zo beperkt. Maar ik hoop dat je de Heer Jezus kent en dat je in dat kindje van Bethlehem niet alleen maar een teer poppetje ziet, ooit op aarde geweest, of een sterretje nu ergens in een grotje in Bethlehem met allerlei kooplui eromheen die een kameeltje of een paar postzegels willen verkopen, maar dat je echt gaat zien dat God mens werd, Immanuel, God met ons, de Heer Jezus. Toen hij in de moederschoot van Maria was, was hij dezelfde die in de troon van God was. Dat zegt de Heer Jezus ook, maar u moet erop letten, op die teksten. Johannes 1, 52 zegt, Nathanael zegt, u moet wel heel bijzonder zijn, want de Heer had gezegd, voordat Filippus je riep, daar onder die vijgenboom, zag ik je daar al. Ja, dan zegt de Heer Jezus, maar je zult nog meer zingen, je zult grotere dingen zien dan deze, maar vanaf nu zul je de zoon des mensen zien en engelen van God, let u op, engelen van God opstijgen en neerdalen. Ook toen stuurde hij de engelen en kwamen de engelen bij hem terug, de Heer Jezus. Ingang. Hoe kun jij bij God komen? Hoe kun je vandaag naderen? Je kunt zeggen, ja, maar ik ken de Heer Jezus als mijn heiland. Ik ben al tot God gekomen. Hoe kun jij vandaag tot God naderen? Alleen door de Heer Jezus. Het is maar één weg. Het is maar één naam. De Heer Jezus leren kennen als je heiland, als je verlosser, is een geweldige zegen. De grote blijdschap. De grote verandering ook in je leven. Maar ook als gelovige tot God naderen is maar op één manier mogelijk. Door hem. Er is één opening. Er is geen tweede. Er is geen tweede route. Er is geen alternatieve weg. Er is niet iets van, ja, maar door, als ik nu Mohammed zou hebben geloofd van vroeger, dan zou ik dat misschien wel ook. Nee, er is maar één weg. Er is niemand anders. Ik weet wel dat het hier vaak gezongen wordt, niemand anders dan Jezus, niemand anders dan hij. Maar het is echt zo. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan Hij. Alleen de Heer Jezus. Maak het volgende plaatje. Het volgende plaatje laat een acaciaboom zien. Van de 7 materiaalsoorten die ik genoemd heb in Matthäus, in Exodus 25, is acacia de 4e. Staat er dus middenin. En dat is een hele belangrijke. Je kunt, als je de tekst leest in het boek Exodus, iedere keer die term tegenkomen, acacia hout. We kennen in Nederland ook acacia hout, maar dat is niet echt de acacia die daar in de woestijn groeit. Dat is de robinia. Ik had vroeger een broeder, hij is mijn broeder nog, maar hij gaf les in Wageningen aan de universiteit, was professor. Hij wist alles van bomen. Hij boomde daar ook uitvoerig over. Die heeft heel veel verteld over de robinia, pseudo-acacia. De robinia die op de acacia lijkt. Pseudo-acacia. Die hebben we in Nederland. Die staan in parken, die staan soms bij de huizen. En dat is al bikkelhard hout. Daar werden vroeger al tandwielen voor molens van gemaakt in de oude tijd. Dus het was ook nog stevig spul. Maar de acacia die bedoeld is in de woestijn heet de acacia seil, of heet ook woestijnacacia. Dat was de enige houtsoort die daar groeide. En nog de enige houtsoort. Als u daar ooit geweest bent, dan weet u dat u dit soort bomen daar tegenkomt en geen andere boom. Niet een mooie eik of een mooie beuk of wat recht timmerhout, mooie naaldbossen, weet je wel, waar je goede rechte planken uit kunt krijgen. Helemaal niks. De enige houtsoort voorhanden is de acaciaboom, acacia seil. Wortels soms 60 meter diep weggestoken in het zand. Nou, ik geloof dat niet, maar techneuten zeggen dat het is echt zo. 60 meter. Nou, je moet van goede huizen komen, wil je daar wat water vinden. En de vorm van die boom is grillig. Dat kun je zien. En die grillige vorm, dat komt natuurlijk omdat het, omdat ze niet dicht op elkaar geplakt zijn. Er komen uitwassen. Als de bomen heel dicht bij elkaar staan, dan kunnen ze van één kant op groeien. Dan komen er hele kleine takjes aan de zijkanten, maar ja, die krijgen geen kans om zich te ontwikkelen. Maar als ze ruimte krijgen, dan kun je linksom en rechtsom. En die breken ook wel eens af. Door de woestijnstormen worden die dingen ook wel eens weggeplukt. De vorm is grillig. Ik was bij een saphorster vakman, ik weet niet of die nog leeft, een christen. Die zei, dit, spreek het over die acacia seil, is voor ons niet te behandelen. Daar sla je elke beitel op stomp. Zo zei hij het. Hij zei, tempelhout, dat moet je hebben. Ik zei, wat bedoelt u dan met tempelhout? Nou, daar bedoelde hij cederhout mee. U weet het wel, de tempel van Salomo is van cederhout gemaakt en die groeide op de Libanon. En dat is merkwaardig genoeg. Ik weet niet of het het allerzachtste hout is, maar het is heel zacht hout. Potloden, vroeger, mijn potlood had twee kanten. De ene kant was een punt en de andere kant was een kwast. Want daar kauwde ik op. En als je erop kauwt, dan wordt het een soort kwastje, dan kun je er bijna mee gaan verven. Zo zacht is het. En makkelijk te slijpen natuurlijk. Vakkenlui hebben mij verteld dat als je van cederhout kozijnen zou maken, dan er zou geen insect in komen. Je krijgt er nooit houtworm in. Dat bestaat helemaal niet. Ze doen het niet omdat het zo zacht is. Want als je er met je nagel overheen gaat, dan heb je er al een gleuf in. Je begint het al een beetje te voelen. Acaciahout is bikkelhard, is heel moeilijk te bewerken, is heel grillig van vorm, is heel moeilijk te kappen en de kruin is één grote warboel, kijk maar, en de vruchtjes zijn bovendien nog doornachtig. Zet het op een rij en je hebt een nieuwe foto voor je eigen paspoort. Ik weet niet of de burgemeester daar genoegen mee neemt. Hier zitten mensen van de burgerlijke stand, die weten dat allemaal precies. Maar Hier heb je erin. Een foto van jezelf. Bikkelhard. Moeilijk te bewerken. Eén grote warboel. En de vruchtjes doornachtig. En om zo'n boom van zijn voetstuk te krijgen, is heel, heel veel moeite voor nodig. Is het gebeurd in je eigen leven? Kun je jezelf een heel klein beetje herkennen in dit verhaal? Ik hoop dat je zegt, dat is zo. Niet om mij en ook niet om mijn voorbeeldjes, maar om de Heer Jezus. Kun je je voorstellen wat het is dat iemand omgaat, dat iemand echt tot bekering komt, wat dat betekent? Er is heel wat voor nodig. En als mensen vandaag roepen van ja, nou in die club, daar kun je dan zomaar even tot bekering komen, dat gaat zo even naar de losse pols, hè. Je steekt gewoon je hand op en je bent gelovig geworden. Dan denk je, iedereen die zichzelf een heel klein beetje tegenkomt, weet dat dat helemaal niet zo gaat. Dat er heel veel opgeruimd moet worden. Dat er heel veel uitsteeksels afgekapt moeten worden. Dat er heel veel beleden moet worden, weggedaan moet worden. Dat er heel veel opgeruimd moet worden. Wil uit zulk warrig spul, hard spul, bijna niet te bewerken spul, nog een redelijke plan komen, dan moet er heel wat gebeuren. En we noemen dat belijdenis. Dat is erkenning. Dat is nu precies het proces van hoe kom je dan tot geloof. Kan dat dan niet op één moment? Jazeker, u kunt omvallen, u kunt vanavond omvallen. En ik noem dan omvallen even tot bekering komen. Gewoon van je voetstuk komen. Echt radicaal van je voetstuk komen. Ineens anders, totaal anders. Van dit soort materiaal heeft God zijn huis gebouwd. Nog sterker, er was niet eens ander materiaal voorhanden. Ja, misschien zeg je in een grensstreek, daar had de Heere God misschien beter met onze buren van over de grens iets kunnen doen. Alhoewel, er zitten ook al mensen die wonen daar ook al. Je voelt het aan. Volgende plaatje geeft een heel klein stukje van een acaciaboom. Zegt niks. Zeg je niks. Gewoon een stukje hout. Maar goed, ik wil er niet te veel over doordrammen vanavond. Het volgende stuk plaatje geeft aan een klein voetje. Daarop. Het volgende plaatje. Een stukje hout. Maar dan gezet op een koperen voetje. En voorzien van een zilveren kop. Daar heb je datzelfde materiaal. Maar nu anders. De tabernakel werd omgeven door een enorme haag, een enorme afscheidingsmuur, zoals straks in het boek Openbaring het nieuwe Jeruzalem een grote en een hoge muur zal hebben. Zo zal de tabernakel ook zo'n muur gehad hebben. En één van zo'n pilaartje is hier zichtbaar. Het volgende plaatje geeft het. Drie van die pilaartjes. Aan elkaar gekoppeld door een zilveren stang. En aan een zilveren stang hangt een wit doek. Daar wil ik graag een beetje over doorpraten. Want ik vind het heel belangrijk. Stel dat je dat plaatje van die boom vasthoudt voor jezelf. En dat je denkt, nou ja, ik was ook zo'n boom. Misschien iets minder hard. Misschien was ik wat softer. Misschien was het voor mij wat makkelijker om tot bekering te komen. Maar hoe dan ook, er moet wel een moment zijn van omgaan. Hè? Van tot bekering komen van de andere kant op. Maar goed, zo'n boom, glad gemaakt, beschaafd, geschikt gemaakt om dienst te doen, bleef daar niet als oud vuil liggen, maar werd op een koperen ondergrond gezet. Een koperen voet. Aan de bovenkant voorzien van een zilveren kop. En ik heb al 20 jaar terug, ik heb nu van die speltjes in mijn tas, gevraagd om van dit soort speltjes te maken. Zo, maar dan 25 centimeter lang ongeveer, van die grootte. van acaciahout en aan de onderkant koper en aan de bovenkant zilver. En dan alle christenen te laten lopen met zo'n speldje van 25 centimeter ongeveer. Stel dat je dat na vanavond zou doen, dan heb je morgenochtend op de werkvloer, heb je gegarandeerd een gesprek over van, wat is er met jou aan de hand? Wat heb je? Ben je gerudderd of zo? Ja, ik ben sportheld van het jaar. Nou ja, dat gelooft ook niemand. Dus dat hoef je ook niet zo lang vol te houden. Want in de krant stonden andere namen. Maar stel nu dat je zou zeggen, dat ben ik. Dan zegt de omgeving, u bent waarschijnlijk rijp voor de psychiater. Want er moet even iets nagekeken worden, want er zit ergens een steek los. Jij was zo'n acaciaboom, maar God heeft je op een ondergrond van koper geplaatst. En koper betekent in de Bijbel, dat moet je nu maar even slikken, onaantastbaar voor het vuur. Daarom is het altaar, straks daar meer over, beslagen met koper. Daarom is het ook een koperen brandofferaltaar. Koper, onaantastbaar voor het vuur. Het vuur zou ons gegarandeerd getroffen hebben, maar daar waar iets te verbranden viel in mijn situatie, daar was alles al verbrand. Wie heeft dat gedaan? Vroeger hadden we die prairiebranden, die verhalen daarover. En als die boeren elkaar telegrafeerden of seinden dat er zo'n prairiebrand uit het noordoosten kwam, dan gingen ze gegarandeerd met vuur rondom hun farm een heel stuk verbranden. Zodat als die prairiebrand die kant opboog, in hun richting kwam, alles om hun farm heen wegging. Waarom bleef hun farm bewaard? Omdat dat wat verbrand kon worden, al verbrand was. Jij staat op een ondergrond van koper. Wat zeg je nou? Heer Jezus, onaantastbaar voor het vuur. Nou, je zou gewoon een lied mogen zingen. U hebt het allemaal gedaan, Heer Jezus. Zo is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Alles wat God te verteren heeft, want God is een verterend vuur, maar wat hij te verteren heeft in mijn situatie, dat is al verteerd. Want de Heer Jezus heeft dat gedaan en God ziet mij in hem. Ik ben een nieuwe schepping, het is allemaal nieuw geworden. Al die oude toestanden zijn weg. Alle zonden, alle ongerechtigheid door God verzoend. Alles is weg, ik ben volkomen schoon, ik ben helemaal nieuw. En van boven een zilveren kop, u moet meer even slikken, zilver betekent in de Bijbel altijd de prijs die voor de verzoening is betaald. U leest het later in Exodus 30, dat elke Israëliet voor zijn verzoening als zoengeld een halve zilveren sikkel moest betalen. De rijken niet meer, de armen niet minder. Sorry voor de PvdA, maar ze moesten allemaal gelijk betalen. Allemaal gelijk. En van dat zoengeld werd een zilveren kop gemaakt. En als ik het heel plat zeg, dan zit je nu als acaciaboom tussen koper en zilver gevat. Met andere woorden, onaantastbaar voor het vuur als het om de onderkant gaat. En van bovenaf, als God je ziet, helemaal verzoend. De prijs die voor de verzoening is betaald. Nou, dan roep je voor de derde keer halleluja. Bovendien, jij staat hier en je buur, je medegelovige staat daar. Er is enige afstand tussen. We vormen samen een soort cordon, een soort gordijn, een soort muur, een soort omheining. En we zijn wel aan elkaar verbonden door een zilveren draad. En we houden samen dat witte doek op. En dat witte doek betekent ook iets. Het is allemaal slikken nog, maar goed, er komt nog veel meer. Vanavond niet, maar ook de volgende avonden hierover. Dat linnen doek, dat betekent, en dat weet u misschien uit Openbaring 19, linnen, dat zijn de gerechtigheden van de heiligen, oftewel de rechtvaardige daden van de heiligen. Zal ik het anders zeggen, gewoon wat jij en ik in onze praktijk gaan doen, hoe we ons gedragen. Als mensen tegen ons aanlopen, waar komen ze dan terecht? Maar als het goed is, als ik denk dat de tabernakel is maar één ingang. Ze kunnen linksom gaan, ze kunnen rechtsom gaan, maar ze komen uiteindelijk bij de ingang terecht. Dat kan niet anders. Ik weet niet hoe vaak verteld hoe ik zelf de Heer Jezus heb leren kennen. Ik wil niet over mezelf praten. Maar een van de dingen is zo enorm bijgebleven. Ik was op zoek naar de Heer Jezus. Dat durf ik achteraf toch te zeggen. Ik kwam in aanraking. Ik kom zelf uit een vrij grote kerk, 800 mensen. Dat was in onze tijd in zo'n dorp, was dat een vrij fors gezelschap. En ik vond het daar niet, op de een of andere manier. En toen kwam ik in een heel klein clubje. En ik vond het vreselijk. Er was geen muzikale begeleiding. Dus jullie waren er niet en die waren. De zusters zongen de sopraanstem. De broeders die probeerden een soort baspartij te zingen. Het was niet om aan te horen. Het was echt vreselijk. Vond ik. Want mijn vader was muzikus en ik dacht dat ik ook een beetje muzikaal was. Dus het was allemaal een zootje ongeregeld. Ze hadden een soort gebedsdienst. En ze gingen notabene op hun knieën in de samenkomst, in de gemeente. Had ik nooit gezien, bij ons in de kerk, nooit gezien dat dat gebeurde. Zelfs met mijn vader en moeder nooit gezien. Het is volslagen nieuw. En de een begon te bidden en toen de twee en toen de drie. En toen hadden ze allemaal zo'n beetje zijn beurt gehad. En ik kijk natuurlijk mijn ogen uit. Iedereen ogen dicht, behalve Dato. En ik denk, ja, maar ik wil het zien. En toen ze klaar waren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toen begonnen ze weer van woorden af aan. En ik denk, maar dat kun je wel in één keer doen. Weet je wel, dat hoef je dat niet in twee keer te doen. Nou, al die dingen samen. Ik zeg het een beetje ludiek, maar dit is wel wat ik aantrof. De dagen daarna, ik denk 2 of 3 dagen later, ging ik naar mijn plaatselijke dominee. Die ik op zich waardeerde. Een hele sympathieke man. En ik zei, wat vindt u van die club? En ik noemde dus die naam, hè, waar ik geweest was. Ik zei, daar vindt u zeker een. Nou ja, ik had er een paar naampjes voor. En toen zei hij tot mijn stomme verbazing, dat is de room van de melk. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Ik dacht, hoe kan dat nou? Ik vond het wel hartstikke negatief. Ik vond het waardeloos. En dat was de room van de melk. Ik zei, maar waarom is dat dan de room van de melk? En toen zei hij, en u moet zich eventjes verplaatsen in mijn jeugd, de oude man spreekt inmiddels. Waren er nog geen Solexen? Ik weet niet of u weet wat dat is. Ik herinner me nog een samenkomst dat een broeder serieus tegen ons zei. Het was in Hoge Zand, was dit. Voor mij zei je op zijn grond, voor mij ben er geen opstand meer. Ik heb mijn Solex gekocht. Zo zei hij dat. Zo van, dit is het einde van mijn beperking. Het is gewoon helemaal over. Zo zei hij dat. In die tijd leefde ik. In ons dorp waren 2 kruideniers. En je kon niet naar een naburige plaats om daar je boodschappen te doen. Want daar had je die Solex niet voor. En een autootje was er helemaal niet. Dus je was ofwel bij de een ofwel bij de andere klant. Zo ging dat. Niks mis mee. Dat heeft jaren gewoon gefunctioneerd. Bij de andere kruidenier brak TBC uit, tuberculose. En er waren geloof ik 5 kinderen, maar 3 daarvan of 4 daarvan zijn ziek. En 1 van de ouders ook. Tentje, Appelscha, Harderwijk, van die centra waar je dan een half jaar soms opgenomen werd. Of soms een jaar. Conclusie. Niemand kwam meer in die winkel. En allen kwamen in de winkel van die andere kruidenier. Ja, je moest toch ergens je toen nog niet bestaande Coca-Cola kopen. De familie waar TB uitbrak waren van onze kerk. En de familie waar de andere klanten kwamen nu, waar al die klanten naartoe gingen, die gingen naar die club waar ik het net over had. Wist ik niet. De dominee komt op bezoek en vraagt aan de broeder wat TB heerst. Hoe gaat het nu? Hoe gaat het financieel? Moet de diaconie ook iets doen? Moeten we iets regelen? En hij zei, nee, dat hoeft niet. Want ik heb het beter dan ooit. Hoe kan dat dan? Nou, die andere kruidenier die hier in het dorp woont, die gaat elke zaterdagavond, zo tegen 7:30, op zijn fiets naar ons huis. En stopt de bruto winst, cash, in baargeld bij ons in de deur. Hij zegt geen stom woord, zegt er niks bij, maar doet het elke week. We hebben de bruto winst en we hebben niet eens kosten. We hebben het zelfs beter dan we het ooit gehad hebben. Drie dagen later kom ik bij de dominee en ik vraag naar die club. Begrijpt u ongeveer? Toen zei die dominee, dat is de room van de melk. Maar waarom zei hij dat nu? Omdat ze het theologisch zo goed hadden. Omdat ze, laten we zeggen, zicht op Israël hadden. Of zicht op de toekomst hadden. Helemaal niet. Gewoon omdat er gewoon praktisch christelijk leven. Zal ik het anders zeggen met de taal van de Bijbel? Omdat de gerechtigheden der heiligen, omdat de rechtvaardige daden van de heiligen zichtbaar werden. En op dat moment liep ik tegen dat witte gordijn aan. En ik weet niet meer of ik links omgegaan ben of rechts omgegaan ben, maar ik ben wel bij de ingang terechtgekomen. Nu voel je aan hoe belangrijk het is. Daarom, een getuigenis bestaat altijd uit twee of drie. Je ziet het hier, hè. Als ik faal in Dinxperlo, dan zegt de straat, die kerk van jullie, praat me er niet van. Als een paar gelovigen in Nederland een steek laten vallen, dan zeggen ze, het christendom in Nederland. Het stond ook al in de Telegraaf, maar het is allemaal over. We voelen aan dat wij hier met dat wat we hebben. En je kunt nog steeds zien dat ik een acaciaboom geweest ben. Want die oude houtstructuren die zitten er nog steeds in. Je kunt nog steeds herkennen dat het dat soort materiaal is. Maar dat soort materiaal mag vandaag een gordijn ophouden. En mag zeggen, en hier woont de Heere. Dit zijn de gerechtigheden van de heiligen. Hier woont hij. Hier heeft hij zijn verblijf. Nou, dat alleen al. Dit is geen evangelisatieopdracht. Dit is voor gelovigen bedoeld. Voor mensen bedoeld die iets willen laten zien. Waar kom ik dit straks tegen in de toekomst? Nou, als uit de hemel neerdaalt, die stad, die geweldige stad met die hoge en die grote muur, waardoor er geen ongerechtigheid binnenkomt. Je kunt tegen die muur aanlopen, maar je komt ergens bij een ingang, een van de poorten uit. Daar zijn er 12 poorten. Hier was maar één poort. Er is maar één weg. Er is maar één ingang. En dat is de Heer Jezus. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan Hij. Maak ik het volgende plaatje. Daar zie je de hele omheining een beetje. Ook een beetje een overzicht van het geheel van de tabernakel. Daar zie je dus wat in de voorhof stond. Er stond een altaar en een koperen wasvat. En iets verderop staat het eigenlijke gebouw met de kleden daarover. En daarin is het heilige en het heilige der heiligen. Maar dat zien we nog wel eens. Prachtige dingen. Maar je ziet hier dus zo'n hele gordijn, zo'n hele haag, zo'n witte haag. Van 2,50 meter hoog, 5 ellen. En L is in die tijd 50 centimeter geweest, 49 punt zoveel. Maar zeg maar 50, dat is makkelijk. Er is ook nog sprake in de Bijbel soms van een L en een handbreed. Nou, dat is dan ook 50 centimeter plus nog een stukje. Dan kom je bijna bij de textiel L uit van 68, 69 centimeter. Maar dat zijn technische dingen. Een L is ongeveer 50 centimeter geweest. 5 ellen hoog was dit gordijn. Dat betekent dus gewoon 2,50 meter. Het eigenlijke gebouw was 10 ellen hoog, was dus 5 meter hoog. Maar de omheining was 2,50 meter. Nu gaan we naar het volgende plaatje. Dan komen we bij het koperen brandofferaltaar. Nog het volgende plaatje even voor alle zekerheid. Daar zie je dat ook, met dan allerlei mensen eromheen. Nog een plaatje. En je ziet dat mensen hun handen soms legden op de kop van zo'n offerdier. Voor mij is dat de meest mooie definitie van geloven. Wat is geloven? Je hand te leggen op het offer. Goed, dat hoef je niet over te nemen, maar ik vind het wel. Nu ga ik terug. Nog één terug. Dan zie je dat koperen brandofferaltaar. Van acaciahout gemaakt, 1,65 meter hoog ongeveer. Levensgroot stond het daar. Je moet je voorstellen dat mensen niet 1,90 meter, 2 meter waren, maar ongeveer 1,60 meter, 1,70 meter waren in die tijd. Dat is ook bekend bij iedereen. Hoe ook, je kunt nooit zeggen, dit heb ik over het hoofd gezien. Je liep hier pardoes tegenaan. Dit kan nooit... oh ja, stond dat er? Heeft er een kerststukje gestaan op die tafel? Of was er een vaccinelichtje in zo'n glas? Ja, dat zou je nog over het hoofd kunnen zien. Maar zo'n altaar, massief, stond het daar. En dat kun je niet over het hoofd zien. Het was het koperen brandofferaltaar. In dat altaar zat een rooster. Halverwege de hoogte van dit altaar zat een rooster. En op dat rooster, daar lag uiteraard het offer. Onder het rooster het vuur. Maar fijn, wij zijn nu zo vertrouwd met wat ze in Groningen zeggen, dick down in toenen. Oftewel barbecuen. Dat is een Groningse uitdrukking, die vind ik heel mooi. Maar op het rooster, daar lag het offer. Halverwege dit altaar. Nou, ga ik u nu alvast iets zeggen, en dan mag u na gaan pluizen straks. Halverwege dit altaar ligt het offer. Er is nog een voorwerp op precies dezelfde hoogte in de tabernakel. Als u hier binnenkomt en u zou de hele tabernakel doorlopen, nu zou in het heilige der heiligen uiteindelijk uitkomen, helemaal aan het eind, dan is daar een ark van het verbond, en op dat ark van het verbond ligt een verzoendeksel, en de hoogte van het verzoendeksel is de hoogte van dit rooster. Zal ik het anders zeggen? De hoogte van het offer is de hoogte van de verzoening. Waarvan acte? Er is nog iets. In die tabernakel is nog één voorwerp van dezelfde hoogte. En dat is de tafel met toonbroden. En dat is jouw hoogte. God ziet jou op datzelfde niveau getild. Omhoog getild op datzelfde niveau. Daarover later. Maten zijn niet zomaar gegeven. Dat is niet een soort informatie waar je niets aan hebt. Dit is gewoon voor de gelovigen van vandaag. Brandofferaltaar. Nu hoop ik dat ik dat uit kan leggen in niet al te lange zinnen. Ik probeer het al duidelijk te maken dat de tabernakel niet gegeven is als evangelisatiemiddel. Dat wil ik nu misschien wat onderbouwen. Er zijn in de Bijbel allerlei offers. Als het gaat om onze schuld, als het gaat om onze prut, om onze ongerechtigheid, omdat we dat verkeerd gedaan hebben, dan zijn daar schuldoffers voor en zondoffers voor. En zond- en schuldoffers worden gebracht, moeten gebracht worden. Waar? Buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus buiten de poort gelegen. Niet op het brandofferaltaar, maar buiten de legerplaats. Daarom stond het kruis van de Heer Jezus buiten Jeruzalem. Daar wil ik wel heel lang over doorpraten. Dat is een van de allermooiste dingen die denkbaar zijn. Dat God een plaats heeft waar wij met onze prut, met onze schuld naartoe kunnen. En Hij kan zeggen, zand erover. Het is weg. Het is voor altijd weg. Je schuld is vergeven. Als God praat over een altaar, dan heeft hij het ook over offers. Nu, ik zei zo pas, schuldoffers en zondoffers worden dus buiten de legerplaats verbrand. Niet hier, niet op dit altaar, maar ver weg. Op dit altaar werd het brandofferaltaar. Er werd het brandoffer gebracht. Daarom heet dit altaar ook het koperen brandofferaltaar. Niet het koperen vredeofferaltaar of het koperen spijsofferaltaar of het koperen zond- of schuldofferaltaar. Het koperen brandofferaltaar. En we zullen dus eigenlijk een keer onze harten moeten openzetten voor de vraag: wat zou de Bijbel dan bedoelen met het brandoffer? En dat is moeilijk. Ik wil het u echt zeggen, dat is een van de allermoeilijkste dingen voor een gelovige. En aan de andere kant denk ik dat het basisprincipes zijn voor elk kind van God. Als het om mijn schuld gaat, dan heeft God, en nu zeg ik het even heel menselijk, toen heeft God gezegd: ik kan het niet aanzien. Ik vind het vreselijk. God is te rein van ogen om die schuld van mij, om die verkeerdheid van mij, om die te dulden. Hij kan het niet zien. Hij is zo rein dat dat ondenkbaar is. Je kunt God nooit annex maken met schuld en met zonde en met verkeerdheid. Het bestaat niet. Maar hoe kan God dan van een brandoffer zeggen: maar dat ruik ik graag, dat is voor mij een lieflijke reuk. Als het om mijn schuld gaat, zal God altijd zeggen: vreselijk is het, afschuwelijk is het. Dat moet wel gebeuren, maar het blijft een afschuwelijke, vreselijke zaak. Maar er is een element, er is een aspect in het werk van de Heer Jezus, in het offer van de Heer Jezus, waarvan God mateloos heeft genoten. En dat is voor ons bijna nooit te pakken. Waarom niet? Omdat we zo op onszelf gericht zijn. Ik ben verlost, ik ben gered, mijn schuld is weg, mijn schuld is weg, ik mag God mijn vader noemen. Hemel is het vooruitzicht. Amen. Halleluja. Hou vol en zeg elke dag amen en dank hem daar elke dag voor. Want daar doe ik geen stukje af, geen millimeter af, want dit is gewoon schitterend, dit is super. De Heer Jezus, hij is het. Maar ja, dat is mijn schuld. En dat is mijn zegen die ik gekregen heb, omdat de Heer Jezus voor mijn schuld wilde komen, wilde geboren worden, wilde sterven, wilde gekruisigd zijn en daar dat werk wilde doen. Daarom ben ik vrij, daarom ben ik gelukkig. Heeft God daar genoten? Ik zeg het heel voorzichtig. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Er is iets ergs geweest. Er is iets vreselijks gebeurd. De hel betekent concreet dat God er niet is. En daar waar God niet is, daar is geen licht. En dus is het daar donker, de uiterste duisternis of de buitenste duisternis. Want God is daar niet. En als God er niet is, dan is het aarde donker. Want daar is ook geen liefde, daar is geen genade, daar is geen barmhartigheid, daar is geen welwillendheid, daar is geen goedheid, daar is geen trouw. Al die elementen die bij de Heere horen, die zijn daar niet. Nou, Dat is een hel. Als je nu een club aantreft waar geen welwillendheid, geen goedheid, geen liefde en geen begrip en geen genade is. Nou, dat is voor ons sowieso al een vreselijke plek om te vertoeven. Nou ja, de hel is eigenlijk het beste gedefinieerd met: God is daar niet. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De Heer Jezus zei het zo. Kunnen wij nu begrijpen dat er ook in het offeren van de Heer Jezus elementen zijn waarin God zich geweldig heeft verheugd? Dat is moeilijk. Ik geef het toe, het is niet makkelijk. Maar ik wil het proberen. Toen Dinxperlo niet bestond, en dat is lang geleden, toen was God. toen er nog geen stofdeeltjes van deze hele kosmos waren, toen was, verleden tijd, God. Toen was de Vader, toen was de Zoon, toen was de Geest, toen waren zij samen in het huis van de Vader. Want de hemel moest ook nog geschapen worden. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Waar was God toen hij schiep? U vult het maar in. Ik vul in het huis van de Vader. De eeuwige. En daar hebben ze gezegd, sorry dat ik het te populair zeg, het is niet goed dat u alleen bent, zoon, ik zal u een bruid geven, ik zal u een vrouw geven, die bij u past. En die vrouw die zal om u heen zijn en die vrouw zal uw glorie zijn. Ik geef u zo'n vrouw, zei de vader tegen de zoon. Met alle respect en ook met alle voorzichtigheid gezegd. Dat hebben ze besloten toen. En de Heer Jezus, de zoon, zei, dank u wel voor dat geschenk. Ja, natuurlijk, de mensen waren er nog, die moesten allemaal nog geboren worden, moesten allemaal nog geschapen worden, moesten allemaal nog komen. Maar dat is wel het raadsbesluit geweest voor de grondlegging van de wereld. Voor de eerste stofdeeltjes waren. Ja, dus die mensen moesten komen, die mensen zouden komen. Zouden ze daar in de hemel toen doorgehad kunnen hebben dat die mensen, als ze ooit zouden komen, ook fouten zouden kunnen maken? Of zouden ze zover niet hebben kunnen nadenken? Denkt u dat Kasparov meer zetten vooruit kan zetten, denken dan God? Denkt u dat? God heeft toen, voor er überhaupt iets was, overwogen dat die mens, die als een geschenk aan de Heer Jezus zou worden gegeven en rondom hem zou zijn, dat die mens zou zondigen. En wat heeft de Heer Jezus toen gezegd? Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Dan los ik dat op. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En hij was ook het lam voorgekend. Hoort u het goed? Het lam voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Weet je wie toen genoten heeft? De Vader. Toen de Heer Jezus kwam en zei uiteindelijk, ik sla hele stukken over, ik kom, o God, om uw wil te doen. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En toen de Heer Jezus zei, Vader, ik ga voor ze betalen. Ik ga dat werk doen. Want uw hart wordt hierin openbaar. Uw wezen, het feit dat u liefde bent, het feit dat u genadig bent, het feit dat u barmhartig bent, dat u goede tieren bent. Al uw wezenskenmerken worden hierin zichtbaar. In het kruis van Golgotha is op het hoogst zichtbaar geworden wie de Vader is. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dat is het brandoffer. Dat is een element, een aspect van het offer. Dat heeft niet met onze schulden en met onze verlossing te maken. Dat heeft met het verlangen van de Heer Jezus te maken om zijn Vader te etaleren, te openbaren. Ja, maar ja, dat is zo'n moeilijk verhaal. Hoe moet ik daar nu mee omgaan? Ik zal het nu voorzichtig zeggen. Je moet het tabernakelcomplex eens binnengaan. En je moet eens durven zeggen, Vader, ik kniel, ik buig. Heer, ik aanbid u. Niet omdat ik verlost ben. Ja, dank u, Heer. Dank u, het is zo. Maar dat probleem is buiten de lege plaats opgelost. Daar aan dat kruis. Maar ik buig, Vader. Ik aanbid u, Vader. En de Vader zoekt aanbidders die eindelijk zover komen en die tegen hem durven zeggen, Bethlehem, Vader, dat was openbaring van u. Vlucht naar Egypte, dat was openbaring van u. Nazareth, Capernaum, Jeruzalem, kruis, Het was één complete etalage van hoe u bent, wie u bent. Al die dingen samen hebben de Vader geopenbaard. Bent u ooit bij dat altaar geweest? Hebben u ooit geknield en gezegd: Vader, ik wil u bedanken voor wie u bent. Maar ik wil u ook bedanken dat de Heer Jezus u heeft laten zien. Uw hart, uw wezen, uw kenmerken. Dat is het brandofferaltaar. En ik heb mezelf zo vaak afgevraagd: snappen we dit nu? Ik wil een voorbeeldje geven. Ik ga niet schoppen. Ik ben in zoveel samenkomsten geweest en ik kom daar. En dan hebben we een moment van aanbidding. Laatst was het heel frappant. Ik heb het de vorige keer geloof ik hier gezegd. Midden in het stukje aanbidding. Mijn kleinzoon is ziek, ligt in het ziekenhuis. Kunnen we daar niet voor bidden? Nou, daar werd ook voor gebeden. Ik snap dat ook wel. En er is een zuster die sprak een profetie uit over dat kindje. Wegaanbidding. Sorry dat ik het veel te kort door de bocht zeg, maar dat was wel zo wat er gebeurde. Er was niks meer van over. We willen de Vader aanbidden. Vader, dat u ons zo geweldig geholpen hebt bij de verhuizing van deze week. En fijn dat de broeders en zusters kwamen. Die sjouwden. Amen. Is dat aanbidding? Nou, even heel eerlijk. Of is dat danken? Mogen we de Vader daarvoor danken? Tuurlijk, vergeet dat alsjeblieft niet. Maar is het aanbidding? Moet je dan zo scherp op de snede zeggen wat wel aanbidding is en wat niet aanbidding is? En is er dan een soort code? Je hebt in het bedrijfsleven een code tabaksblad. Dat vind ik zo mooi. Want die man die rookt een sigaren bij het leven. Die heeft dus heel wat tabaksbladen overhouden. Er is nu een code tabaksblad is gekomen. En daar moet de manager zich aan houden. Maar hebben we dan in de gemeente zo'n soort code? Van ja, dit is aanbidding. En er is één die niet weet dat. Dat is een soort agent. Als een soort politieagent weet hij dat precies. Hè? Heeft een flitsapparaat bij zich. Dit is het plaatje en dat is... Moet het zo? Nee. Zo moet het niet. Ik heb me zo vaak vergist. En ik hoorde mensen stumperig misschien iets zeggen. En later dacht ik, misschien is dat wel veel, veel beter overgekomen dan mijn volzin. Dus alsjeblieft, wees voorzichtig. Maar kun je nu zelf een keer wat studie doen en eens de vraag stellen... Ben ik ooit een keer bij het brandofferaltaar geweest? Heb ik ooit eens een keer gezegd: Vader, de Heer Jezus is het brandoffer? Weet je, het brandoffer was het enige offer waarvan God zegt: dat is in zijn geheel voor mij. Daar aten de priesters ook niet van hoor. Dat was voor de Heer. En vervolgens, dat is voor mij een lieflijke, een rustgevende reuk. Dat ruik ik graag. En waar deden ze dat? Aan dit altaar. En dit altaar wordt notabene ook nog de tafel des Heren genoemd. Ja, dan wordt het heel ingewikkeld. Want nu gaan we dat avondmaal eraan vastknopen. En dan wordt het helemaal moeilijk. Want avondmaal is een soort sacrament, een soort genadige middel. Daar krijg ik versterking van. We zijn op het verkeerde been gezet daardoor. Sorry, is echt zo. Zou je nu vanavond durven zeggen: ik kom uw heiligdom binnen. Nog even niet het voorhangsel, ga ik voorbij, dat komt later wel. Maar ik kom uw heiligdom binnen. Vader, ik kniel. Ik buig. Ik buig neer. Ik kniel. En ik wil u zeggen dat de Heer Jezus zo super is. En ik wil u ook zeggen dat u mateloos genoten hebt van uw Zoon. Toen de Heer Jezus als een vormeloos begin in de moederschoot van Maria zat, heeft de Vader genoten. Ja, wij zeggen: het was al voor mij, het was al voor onze schuld. Amen. Hij is mens geworden om voor ons naar het kruis te gaan. Waar, waar, waar. Maar er zit een ander aspect in waar we bijna nooit naartoe komen. Misschien wel helemaal kwijt zijn. En dat is het brandofferaltaar. Ziet u dat het geen evangelisatieboodschap is? Wat zou er dan in de hemel gaan gebeuren? Stel dat we daar in de hemel komen, wat gaan we dan zien? Nu trek ik die lijn, die profetische lijn van Exodus door naar straks. Wat gaan we dan meemaken? Dan zullen we het lam zien staande als geslacht. We staan bij het altaar. We staan er bovenop. Alsof het zelf meemaakte. En gaan we dan zeggen, wat geweldig dat wij er hier mogen zijn en dat we eindelijk van onze pijn en van onze sorrows verlost zijn. Dat we eindelijk vrij zijn. Ze hebben hem geprezen. En ze hebben de Vader gezegd, Vader, wat hebt u altijd, al die eeuwen door, mateloos genoten van die ene, voor wie nu alles wijkt. Alles week aan de kant, ineens in het midden van alles, in het midden van de engelen, in het midden van de troon, in het midden van alle wezens daar in de hemel, een lam. Ineens is dat het centrale thema, daar is hij ineens, in al zijn glorie. En wij zeggen, de Vader, dat hebt u altijd gezien, alleen we zitten altijd maar terug te denken aan hoe het ons ging en hoe moeilijk wij het hadden en hoe blij we waren dat onze zonden weg zijn. En nog een keer, dank elke dag voor de vergeving van je schuld. Sla daar niet over, maar probeer het eens. Probeer nu eens te bedenken dat het eerste wat je hier tegenkomt als je in de richting van God wandelt, dit brandofferaltaar is. Niet het laatste, dit is het eerste. Hier begint het. Dat was mijn eerste preek over het huis van God. Ik hoop van harte dat je mee wilt, dat je ook de verdere dingen wilt leren zien die zo uniek zijn, zo bijzonder zijn, zo diep zijn. Ook een beetje diepgravend, maar goed, dat mag best, het is bijbelstudie. Het mag ook wel een beetje dieper gaan dan oppervlakkigheid. En ik hoop ook van harte dat je de Heer Jezus gaat bedanken. Dank hem alsjeblieft dat hij op aarde is gekomen. Dank dat hij in Bethlehem geboren wilde worden. Dank dat hij in Maria's moederschoot wilde zijn. Dank dat hij dat werk wilde doen. Dank voor zijn komst op aarde. Wij prijzen u, God, voor de komst van uw Zoon, die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en hoon. Halleluja, u zij de ere. Of een ander lied, zing. Zing van de Heer Jezus. Zing van Bethlehem. Zing van zijn komst. Maar bedenk dat hij gekomen is om zijn Vader te verheerlijken. Vader, uw wil geschieden. Uw glorie, uw wezenskenmerken moeten zichtbaar worden. Wie mij gezien heeft, inclusief Bethlehem, heeft de Vader gezien. En dat bedoelde de Heer Jezus. Ik wil hem graag danken. Dank u wel, Vader, dat u zo met ons gaat en met ons wilt zijn en bij ons wilt zijn, ook als we de kerstdagen ingaan, als we de kerstdiensten meemaken. Als we beleven dat de Heer Jezus geboren is. Maar ook nu we vanavond Exodus 25 een heel klein stukje hadden. Nu willen we u bidden of dit in onze harten mag landen. En het een effect mag krijgen als nooit eerder. Dat we eindelijk zover komen dat we brandoffers zullen offeren. Een lieflijke reuk voor u. Dat u iets aangenaams van ons krijgt. Er wordt in deze tijd soms iets weggegeven en we zijn daar blij mee. En geschenkjes of iets leuks. Of een kaart of een bemoediging. Iets aangenaams. En ik zou zo graag willen, Vader, dat u iets aangenaams van ons krijgt. Misschien wel een paar regeltjes. Misschien een stukje van een lied. Misschien een stuk, Vader, ik weet niet wat ik zeggen moet, want u bent zo groot. Maar wat u genoten hebt en wat u gezien hebt van de Heer Jezus, is ook voor mij waardevol geworden. We willen u danken dat u ons zo wilt laten groeien in het geloof. Zo volwassen wilt laten worden. We lijken nog zo vaak op die kleine baby's die alleen maar melk en geen vast voedsel krijgen. We willen u bidden om zegen en ook om de uitwerking van uw Heilige Geest, ook nu, in deze avond, door alles heen. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.